Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 75 vers 1. U alleen, u loven wij. Aan u zal worden voorgelezen uit de Bijbel en wel uit het boek van de Psalmen, Psalm 22, het laatste gedeelte, namelijk vanaf vers 23 tot het einde. Psalm 22, vanaf vers 23 tot het einde. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En in ieder spreekt in zijn hart al dus. En we zingen naar de geloofsbelijdenis, Psalm 2, het zevende vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. lezen Psalm 22 vanaf vers 23. Zo zal ik uw naam, mijn broederen, vertellen. In het midden van de gemeente zal ik u prijzen. Gij die de Heere vreest, prijst hem. Al gij zaad Jacobs, vereert hem. En ontziet u voor hem, al gij zaad van Israël. Want hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, noch zijn aangezicht voor hem verborgen, maar heeft gehoord als die tot hem riep. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente, ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid van degenen die hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Zij zullen de Heere prijzen die hem zoeken. Ulieder hart zal in eeuwigheid leven. Alle einden van de aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Want het koninkrijk is des Heeren en hij heerst onder de heidenen. Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden. Allen die in het stof neerdalen zullen voor zijn aangezicht nederbukken, en die zijn ziel bij het leven niet kan houden. Het zaad zal hem dienen, het zal de Heere aangeschreven worden tot in geslachten. Ze zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen den volken dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft.
We gaan het formulier lezen om de heilige doop te bedienen aan de kinderen van de gemeente. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Er zal zo meteen gedoopt worden. En voordat we nu overgaan tot de doop, is het eerst belangrijk dat we uitleggen wat die doop nou eigenlijk betekent. Waarom wij eigenlijk dopen. En dat doen we aan de hand van een formulier wat nu wordt voorgelezen. Dus luistert u en dan krijgt u onderwijs over de bedoeling en de betekenis van de heilige doop. Het gaat over drie dingen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij vernieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Het eerste wat hier wordt gezegd is dat de doop, wat met gewoon water gebeurt, dat die doop wijst op onreinheid. En dat die onreinheid moet worden afgewassen. Er is natuurlijke onreinheid. Vuile handen hebt, dan moet je wassen. Er is ook een geestelijke onreinheid. Het doopwater wil ons vertellen dat die geestelijke onreinheid die we allemaal hebben, van ons afgewassen moet worden. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenen datgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat we eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Het water wijst erop dat we gereinigd moeten worden, dat de doop nodig is en dat we gewassen moeten worden met het bloed van Christus. De tweede plaats zegt ons doopformulier hoe wij dan gereinigd worden. En hebben we gehoord dat de doop betuigt en verzegelt de afwassing der zonden door Jezus Christus. Er is kwaad in de wereld, er is dood in de wereld, er is verschrikkelijk veel ellende in deze wereld. Mensen zijn God kwijtgeraakt. En hoe worden wij nu van al dat kwaad verlost? En heeft de christelijke kerk maar één antwoord en is ook gelijk het enige goede antwoord. Door Jezus Christus. Misschien luistert u mee. Misschien zit u hier in de kerk. Misschien hebt u heel veel nodig. Er is maar één echt middel om u te verlossen. Door Jezus Christus. Onthoud dat eens. Door Jezus Christus. Dat wil dat doopwater zeggen. Door Jezus Christus. Dat blijft erover. In leven is sterven. En het is een grote zaligheid als dat ook maar over mag blijven in ons leven. Door Jezus Christus. Ten slotte in de derde plaats heeft de doop ook een verplichting. De doopeling is tot iets verplicht en daar hoort u in de derde plaats iets over. Ten derde over mits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganse zielen, van ganzen gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits of aangezien de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Dus de doop verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan de geboden Gods en een leven tot eer, tot glorie van God, dus in onderwerping aan Gods geboden ter ere Gods. Ten vierde wordt nog iets gezegd over het dopen van kinderen. Luister, en hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader alle geloven en zo zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verder zijn, zoveel als het de Heer onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals of vroeger bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen of in het opgroeien hiervan breder te onderwijzen. Waarom dopen wij nou kinderen? Omdat God 4000 jaar geleden tegen Abraham heeft gezegd, ik ben uw God. En ik ben ook de God van je kinderen. 4000 jaar geleden. En daarom moest Abraham zijn kinderen besnijden. En daarom moeten wij onze kinderen dopen. Want de besnijdenis ziet vooruit op de komst van Christus. Die is gekomen. En de doop ziet terug op de gekomen Heer Jezus. De Joden hebben hun kinderen besneden tot aan de Pinksterdag. Wij dopen onze kinderen omdat God heeft gezegd, ik ben de God, u Abraham en van uw kinderen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Wij gaan bidden. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid hebt, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is, een gestadige dood, om u het wil getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik wil de doopouders verzoeken te gaan staan. Geliefden in de Heere, u heeft gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad, onze kinderen, zijn verbond te verzegelen. Daarom moet u hem met dat einde, met die bedoeling, en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinslijk, dat is oprecht, antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor uw rekening neemt, deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de hiervoor genoemde, in de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Dat is daarop uw antwoord, vader Van Dijk. Moeder Van Dijk. Vader van Essen, moeder van Essen, vader de jager, moeder de jager, vader en moeder Post, vader Visser, moeder Visser. Ouders, het is voor u, voor de gemeente en voor ons allen weer een heel belangrijk moment, dat de kinderen der gemeente het teken van de heilige doop mogen ontvangen. Nu worden er in ons doopformulier best wel hele indringende woorden gebruikt. En misschien heeft u bij het luisteren daarnaar gedacht, wat is dat eigenlijk heftig? Wat is dat ingrijpend? In Adam de verdoemenis onderworpen. Dat zijn natuurlijk woorden die best wel iets willen zeggen, iets willen uitdrukken. Natuurlijk, het zijn geen woorden die u depressief moeten maken. Het gaat in de kerk niet over mentale categorieën, het gaat over geestelijk, onze verhouding met God. En ouders, dan leert onze schrift daar wat over, de Bijbel. En dan leert ons de Bijbel dat wij kinderen zijn van Adam en Eva, ongehoorzame mensen. Kijk maar om u heen in de samenleving. Kijk maar in uw gezin. Kijk maar in uw eigen leven. Dan komen we dat niet veel tegen. Een ongehoorzaamheid stelt ons schuldig voor de hoge God. Een schuld, dat weet u, moet betaald worden, ook in het gewone leven. Het is altijd iets om over na te denken bij de doop. U heeft ouders, schuldig kinderen. U bent zelf schuldig. Voor u staat een schuldige dominee. Hier in de voorste bank zitten schuldige ambtsdragers. Een schuld bij God betekent straf. En dat moet ons best wel even tot nadenken stemmen. Maar nu wordt er gedoopt vanmiddag. Doop betekent afwas. Doop betekent wegneming. Dat doopwater, dat hebben wij niet zelf bedacht. Je komt natuurlijk in de samenleving wel dingen tegen die mensen zelf bedenken, ook in de kerk. Maar dit hebben wij niet bedacht. Dit heeft de Heer Jezus bedacht. En de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, als hij ze uitstuurt in de wereld, dat ze de mensen moeten onderwijzen, dezelfde onderwijzende en dopende. Doop is niet een instelling van ons, ouders. Een instelling van de Heer Jezus. Na zijn opstanding. En dan wil de Heer Jezus in het doopwater eigenlijk zeggen, dat dat het reddingsmiddel is waar God ons mee nawandelt. Dat de Heer ons dat uitbeeldt in dat water, waarvan hij ons iets vertelt in de Bijbel. En nu worden uw kinderen, ouders, geboren op het erf van Gods verbond. Nu wandelt de Heer onze kinderen na en ook u. En dan moet ik u wel zeggen, dat we in dat doopwater een volkomen gewillig en een volkomen bereidwillige zaligmaker ontmoeten. Er staat in het evangelie zo'n aangrijpend en indringend voorbeeld. Dat er kinderen door hun ouders bij de Heere werden gebracht. En toen dachten de discipelen, ja, wat moet dat toch tegen Jezus die voortdurend hele belangrijke dingen aan het bespreken was met allerlei mensen, fariseeën, schriftgeleerden, weet ik wat meer. Wat moet nou tegen Jezus met een paar van die kinderen? Dat is nou niet zo verstandig. Dus die discipelen die steunden die ouders weg. En zei, als die kinderen nou wat groter zijn, dan kom je maar eens terug en dan kan de Heer u wel helpen. Dat staat er in de Bijbel. Dat de Heer dat hem zeer kwalijk nam. Niet die ouders. Die discipelen. Dat ze die kinderen en die ouders zaten te verhinderen om onderwijs te ontvangen van de Heer Jezus. Om naar hem te luisteren. En ouders, pas op dat u ook niet een hinderpaal wordt door uw leefwijze, door de dingen die u belangrijk gaat vinden. Maar denk erom dat u uw kinderen in uw gebed, uw kinderen in uw voorbeeld, uw kinderen in uw gesprekken en ook in uw persoonlijke gebeden zult brengen bij deze zaligmaker. Laat de kinderen tot mij komen. En verhindert ze niet. Dan heeft God in de doop ook een boodschap Een boodschap van onze vuilheid. Een boodschap dat Hij is gekomen om zondaren te redden. En dan wil die zaligmaker ook vertellen van zijn geest, die nu ook onze kinderen en ouderen en jongeren vernieuwt en wederbaart tot een nieuw leven. En de ouders, het meest gelukkige leven wat er in heel de wereld is, het leven gericht op God. Het leven wat gericht op de gehoorzaamheid aan zijn geboden. Het leven waarvan de dichter zingt: ik zal in u, mijn God van vreugd, opspringen in de geest verheugd. Het leven waarvan Paulus zegt: verblijd u in de Heere. Wederom zeg ik u: verblijd u. Er is in de dienst des Heeren een vreugde en een blijdschap die alle verstand te boven gaat. Zult u uw kinderen opdragen de troon der genade. Zult u uw kinderen bij deze zaligmaker brengen, opdat ze behouden mogen worden en eenmaal hem mogen aanschouwen zonder vlek en zonder rimpel. Dan predikt onze doop als de doopformulier dat zegt: de afwassing der zonden door Jezus Christus. We gaan ervan zingen. Uit Psalm 105, het vijfde vers: God zal zijn waarheid niet meer krenken. Ondertussen worden de kinderen binnengebracht. En na de doopbediening zingen we de kinderen, indien het voor u mogelijk is, staande toe. Psalm 134, het laatste vers: dat 's Heeren zegen op u daal. En wat daar verder volgt. Jacob, Abel, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Noah, Samuel, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Naomi, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Liene Marieke, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Samuel Willem, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. We beëindigen deze doopbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 22 en daarvan het 15e vers. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer. En wat daar verder volgt, Psalm 22, het 15e vers. We mochten zojuist getuige zijn van de bediening van de Heilige Doop. Misschien is het goed dat ik even toelicht, ook voor misschien luisteraars bij de livestream en misschien mensen die hier in de kerk zitten, waarom mij dat ook vanmiddag toch in bijzondere zin heeft geraakt. U weet, de doop is ingesteld door de Heer Jezus. En die heeft het ingesteld met een bepaalde bedoeling. Namelijk dat zijn kerk en zijn kinderen daardoor vertroost, daardoor bemoedigd zouden worden. Die doop is dus niet zomaar wat water en zo en een doopvond en wat andere dingen. Die doop heeft een hele diepe bedoeling. En die bedoeling hebben wij er niet aan verbonden, maar die heeft de Heer eraan verbonden. En die bedoeling wil de Heilige Geest ook schenken. Nu is ook een predikant natuurlijk niet van ijzer, en dat zult u begrijpen. Het is ook maar een mens, ook geen engel. Het is ook een gebrekkig mens. En zo 5,5 jaar geleden mocht ik ook mijn eerste kleinkind dopen. De ouderen onder ons weten dat wel. Dat was ons eerste kleinkind van mijn vrouw en ik. En toen had mijn vrouw al kanker. En ze is 5,5 jaar geleden ook overleden. Vandaag wordt mijn tweede kleinkind gedoopt. Nu is mijn vrouw er niet meer bij. Die is in de hemel, die jaagt voor Gods troon. Ik weet niet of de hemelingen weten wat hier op de aarde aan de hand is, misschien wel niet. En dat geeft natuurlijk een heleboel overdenking. Ik zei net al, een mens is niet van ijzer, ook niet van beton. En ook zo'n prediking, hè, daar ben je persoonlijk op het allernauwst bij betrokken. En ik hoop dat u begrijpt dat dat ook voor mijzelf een zaak is van gebed, van veel vragen. Waarom gaat die weg aldus? En het is toch een zaak van blijdschap en van bemoediging dat je tweede kleinkind mag dopen. Teken en zegel van Gods verbond, want ik ben een ontrouw mens. Ja, ik makkelijk zeggen natuurlijk, maar dat bedoel ik echt. Ik ben een hele gebrekkig instrument en toch geroepen om die goede boodschap te brengen en die sacramenten te bedienen. En als de Heer dan betoont dat hij van je af weet, ondanks alles, en je Gods weg ook niet na kunt rekenen, dan zijn er van die ogenblikken dat de Heer als het ware zegt, doe maar jongen, denk maar aan je vrouw. Denk maar aan die grote zaligmaker, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En die gezegde, ik ben met u lieden, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Dus dat u even weet waarom mij dat toch raakt vanmiddag, dat ik hier de heilige doop mag bedienen, ook voor uw ouders allemaal. Zoals u nou zit, hè, dat u kinderen heeft gekregen. Voor sommigen de eerste, anderen de tweede. Misschien had je graag gezien dat vader de waard had gedoopt. De ouders mogen erbij zijn, de grootouders. En zo mogen we dan samen luisteren en zien naar dat grote goed wat de Heer nu gegeven heeft voor degenen die hem vrezen. En daar wil ik nu ook vanmiddag nog een poosje met u bij stilstaan. De tekst vindt u in Psalm 22... De laatste twee versen waar Gods woord, het woord van God dus, al dus luidt. Het zaad, dat zijn de kinderen, dus de kinderen, de kleinkinderen. Het zaad zal hem dienen. Het zal de Heere aangeschreven worden tot in de geslachten. Zij zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen. Den volk of het volk dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft. Gemeente, dit is troost in een troosteloze wereld. Echt troost. Dit zijn woorden. Ja, de wereld zegt, daar heb je wat aan. Nou, daar heb je nou wat aan. Als ik briefjes van 1000 of van 100 euro ga uitdelen, dan heb je wat aan voor de tijd. En dat is natuurlijk fijn, dan kunt u wat verkopen. Maar God die deelt nou dingen uit. Daar heb je wat van in de tijd. En als het nou waar wordt in uw leven, heb u er ook wat aan voor de eeuwigheid, ook als u gaat sterven. En dat zijn woorden Gods. En wat zegt God dan vanmiddag tegen ons? Het zaad zal hem dienen. Het zal de Heere aangeschreven worden. Troost in een troosteloze tijd, in een troosteloze wereld. En dan letten we eerst op ja, hoe die troost eigenlijk betekenis hebben, wat die troost eigenlijk is. En in de tweede plaats wat de boodschap is die door die troost heen klinkt. Het zaad zal hem dienen. Dat staat in Psalm 22. In Psalm 22 noemen we een lijdenspsalm. De schrijver van deze psalm die ondergaat groot lijden. We lezen bijvoorbeeld in het tweede vers: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? David heeft dit opgeschreven. En eeuwen later is dat ook volkomen in vervulling gegaan toen de Heer Jezus stierf op het kruis van Golgotha. Want het vierde kruiswoord van de Heer Jezus was: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dus wat in deze psalm wordt beschreven, dat is natuurlijk ook enigszins van David, maar meer nog in de Messias, in de Heer Jezus, in volkomen vervulling gegaan. En als we dan die psalm zo eens rustig doorlezen, en dat is natuurlijk ook voor de komende week wel nuttig om dat eens te doen, dan kom je in de eerste 22 versen een heleboel ernstige dingen tegen. We lezen bijvoorbeeld in vers 7, maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en een veracht van het volk. Iedereen haalde de neus op voor die man. En hij kroop als een worm over de grond. Dat heeft hij Jezus ook gedaan. Hij kroop in Gethsemane als een worm over de grond. Dat deed hij niet voor zichzelf. Maar dat deed hij voor zijn volk en voor zijn kinderen. Wat hebben we toch een onpeilbaar grote zaligmaker. Die dan gewoon op de grond ging liggen. En daarvoor zondige mensen ging kruipen. Om te betalen voor de zonde. Dat stond al in Psalm 22. En dat heeft de Heer ook gedaan. Er staan ook gebeden in Psalm 22. Vers 10, 11 en 12 is zo'n gebed. En dan dichtte zich tot God, tot de God van zijn leven. Gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetoond, mij doen geboren worden. Die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten toen ik dus klein was en opgroeide. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Moeders, als je kind de borst geeft, dan is het helemaal niet verkeerd om daarbij te bidden. En dat kind aan God kwijt te raken, zei Heere. Nou krijgt dat kind voeding, gespeend noemt de Bijbel dat. Dan wilt u nou ook voor dat kind zorgen, mag het ook straks als het ouder wordt geestelijk voedsel van u ontvangen. Hij deed David zijn moeder. Van kindsbeen af heeft hij, dat kind, heeft hij David dus zijn moeder op God geworpen. Hij zei, Heere, dat heb ik van u gekregen, wilt u er zich over ontfermen. Zij vertelde net dat mijn vrouw is overleden 5,5 jaar terug. En soms dan, 's avonds in mijn gebeden, dan loop ik al mijn kinderen zo langs. En soms dan zeg ik, Heere, nou heeft mijn vrouw veel voor dat kind gebeden. Dat doet ze nu niet meer, want ze juicht alleen maar voor Gods troon. Maar zou u die gebeden, die er toch liggen, willen verhoren? U hebt ze toch gehoord en bij u is eeuwigheid. Ouders, daarom is het ook zo belangrijk, hè, dat als we leven, dat we veel voor onze kinderen bidden. Op u ben ik geworpen. Zullen dat ook doen, ouders? Elke dag opnieuw. En dan uw kindje met naam en toenaam noemen. En tijdig en ontijdig, Heere, wilt u zich over ons en onze kinderen ontfermen? Want u moet één ding niet vergeten. We hebben een almachtige God. We hebben een almachtige God. God kan alles. Hij doet niet alles, maar kan wel alles. En in de tweede plaats, God heeft aan zijn kinderen ook een heel sterk wapen gegeven. In de wereld horen we over atoombommen, dat zijn hele sterke wapens. Het allersterkste wapen wat God aan zijn kerk heeft gegeven is het gebed. Het gebed, dat moeten we nooit vergeten. Hè? Het gebed is het allerkrachtigste wapen wat de Heer aan zijn kerk heeft gegeven. Dus daarom, op u ben ik geworpen. Een gebed zien we in Psalm 22. En dan nadat de dichter zo van die ernstige dingen heeft genoemd, komt er bij vers 23 een wending. En dan laat die dichter horen hoe God in zijn nood en in zijn ellende hem heeft geholpen. Lees maar in vers 23. Zo zal ik uw naam, mijn broederen, vertellen. In het midden van de gemeente zal ik u prijzen. En dan gaat die dichter vertellen wie nou de grote God van de hemel en van de aarde is voor hem. In zijn reddend handelen. En dan lezen we allerlei dingen in dat slot van Psalm 22. Dat is natuurlijk ook weer van toepassing op de Heer Jezus, die als die grote redder en die grote verlosser, nadat hij gestorven is, door zijn Vader is opgewekt uit de doden. En die nu alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Want u weet, de Heer Jezus is met de hemelvaart naar de hemel gegaan. En daar ziet hij op deze wereld neer. En hij bouwt dus in deze wereld zijn rijk. Wat doet de Heer in de hemel? In de eerste plaats laat hij daar voortdurend aan zijn Vader en aan de heilige engelen en aan de gestorven godzaligen, laat hij daar voortdurend zijn overgave, zijn offer zien. De kruisdood van de Heer is het grote middelpunt van de hemel. En dan zegt de Heer: ik ben gehoorzaam geweest tot in de dood. En daarom moeten mijn kinderen allemaal verlost worden. En zo worden zijn kinderen allemaal één voor één uit de macht van de Satan verlost. Daar gaat dus de Heer Jezus in de hemel mee voort. In de tweede plaats beschermt en bewaart hij zijn kerk. Daar is hij ook mee bezig, dag in dag uit. 24 uur per etmaal. We kunnen ons geen betere zorg voorstellen dan de zorg om de verhoogde zalig maken. Nou, zegt iemand, dan snap ik niet dat Gods kinderen zoveel verdriet hebben. Nou, maakt u misschien een denkfout. Kijk, het is in een gewoon gezin natuurlijk ook niet zo dat vader en moeder aan een kind wat opgroeit alle dagen snoepgoed geven. Want dat zou voor zijn opgroeien van dat kind helemaal niet goed zijn. Nee, vader en moeder voeden zo'n kind op. Ze geven hem zo'n fijn ding, maar ook zo'n dingen die hij niet lekker vindt, waar hij niet blij van wordt, maar die wel nodig zijn voor hem. Om op te groeien tot een volwassen man, tot een volwassen vrouw. En zo handelt de Heer ook met zijn kinderen. Waar is de Heer Jezus nou op aarde mee bezig? Om zijn kinderen gereed te maken voor dat grote doel waar het om gaat. En wat is nou het grote doel? We hebben het net gehoord uit de doopformulier. Dit leven, welk niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost zullen verlaten. Dat is het grote doel. Dat we dit leven, wat niet anders is dan een gestadige dood, straks eenmaal getroost zullen verlaten. En ten laatste dagen voor de rechterstoel van Jezus Christus, uw Zoon, zonder verschrikken zullen verschijnen. Wij zijn niet geschapen voor de aarde. We zijn geschapen voor de eeuwigheid. En dan is de Jezus bezig om zijn kinderen te vormen, om ze geschikt te maken voor de eeuwigheid. Nu begrijpt u ook gelijk waarom de Heer hier op aarde het zijn kinderen niet altijd makkelijk maakt. Waarom ze hier op aarde soms allerlei verdrietige dingen meemaken. Om ze geschikt te maken. Voor die eeuwigheid, voor die grote eeuwigheid. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. En dan gaat de dichter van 22... ten slotte eindigen met een aantal troostwoorden. Troostwoorden ook voor de toekomst in deze wereld. En dan lezen we in de eerste plaats: het zaad zal hem dienen. Ja, het zaad, daar moet u voor invullen, kinderen. De Dus de kinderen zullen hem dienen. Wat bedoelt de dichter? Nou, wij leven in de tijd. Denk maar aan de tijd bijvoorbeeld van Abraham, Isaac, Jacob. Denk aan de tijd van David. Denk aan de tijd toen de Heer Jezus rondwandelde op deze wereld. Denk aan de tijd toen Luther en Calvijn leefden. Het zijn allemaal momenten in de geschiedenis van deze wereld. En wat zegt de Heer hier in Psalm 22? Het zaad zal hem dienen. Kijk, zegt God. Ik zal ervoor zorgen dat door alle tijden heen er kinderen geboren zullen worden die mij zullen dienen en die mij zullen vrezen. Dit is dus een belofte, een garantie voor de toekomst. Nou, daar wordt natuurlijk heel veel gedacht over de toekomst en over de kerk in de toekomst en over de mensen van de toekomst en weet ik wat allemaal meer. Is het onbelangrijk? Nee, natuurlijk, nu mogen we er best eens wat over nadenken. Hoe gaat het met de economie? Hoe gaat het met ons leven? Zijn we over 2 jaar nog gezond? En noem allemaal maar op. We zijn tenslotte mensen. En God zegt, bij het zaad zal hem, ik zal ervoor zorgen, een troost voor zijn kerk, dat door alle eeuwen heen, vanaf het begin tot aan het einde, de iedere keer weer kinderen geboren zullen worden, waar ik naar om zal zien en die mij groot zullen maken. En ouders, laat dat nou ook in ons leven een aansporing zijn om die God te zoeken en deze belofte van de Heere mee te nemen in onze gebeden. De Heer, dat staat ook in de Bijbel, dat heeft de Heilige Geest laten opschrijven. En alles wat de Heilige Geest laat opschrijven, dat is voor ons natuurlijk van het grootste belang om dat mee te nemen in onze gebeden. Een kind wat belooft, bijvoorbeeld een fototoestel voor zijn verjaardag, dan vraagt zo'n kind natuurlijk, krijg ik het al? Als God nou een belofte laat opschrijven in de Bijbel, is het natuurlijk wel belangrijk dat wij zeggen, Heere, wil u dat nou ook schenken? Wil u dat geven? Daarvoor staan die beloften in de Bijbel. Om ons aan die troon der genade te binden. Heb u dat nou ook al veel? Er zitten heel veel ouders in de kerk. Er zitten ook net ouders die gedoopt hebben. Zul u dat vooral niet vergeten dat dit in de Bijbel staat. Het zaad zal hem dienen. Er staat er nog iets bij. Het zal de Heere aangeschreven worden. Ja, wat betekent dat? Nou, het zaad onze kinderen, dat zijn door geboorte natuurlijk kinderen. Het zijn kinderen die geboren worden als vijand van God. En hoe worden die kinderen nu een kind van God? Niet natuurlijk door dat beetje water, dat begrijpen we allemaal wel. Niet doordat ze flink hun best doen in de samenleving of zo. Dat is wel mooi, maar dat is niet genoeg. Maar hoe moet dat dan? Zal de Heer aangeschreven worden? Kijk, daar wordt mee bedoeld dat God, het zaad zal hem dienen, dat God ook doorgaat met dat werk van zondaren te bekeren en toe te brengen. Dat doet hij zelf. Het zaad zal hem dienen. Ik las bij Augustinus, die zegt, doe uw plicht. En God handelt naar zijn belofte. Dat is ook een uitspraak die treft bij de Puritijnen. En hoe worden onze kinderen nu van dood levend? Hoe worden het nu van kinderen van de wereld tot kinderen van God? Het zal de Heere aangeschreven worden. Dat hoeven wij niet te doen. Dat kunnen wij ook helemaal niet doen. Dat doet God de Heilige Geest door zijn werk in het hart. Dat doet God de Zoon door zijn verdienst op het kruis van Golgotha. Dat doet God de Vader door zijn verkiezende liefde. Hebben we die God persoonlijk al nodig gekregen? Hebben we die God al leren kennen in ons leven? Hoe is dat nou? Als je die God van de Bijbel leert kennen. Die grote heilige God. Het zal de Heere aangerekend worden. Ik geloof dat het zo is. En staat ook in de Bijbel. Dat als we die God kennen. En die God werkt. Dan leren we God kennen in zijn grootheid. Dan wordt God voor ons een echte, levende realiteit. Dan leren we onszelf kennen in onze kleinheid. Zo schuldig. Dat we eigenlijk helemaal geen recht hebben. Dat die grote God naar ons omziet. Het zal de Heer aangerekend worden. En dan kijk ik nog eens even naar dat woord. Het zal de Heer aangeschreven worden. Het wijst ook op Gods genade in Christus. Dat als God in genade naar een mens omziet, dan wordt God groot, worden wij klein en wordt Christus dierbaar. En wat gaan we dan graag luisteren naar de boodschap van de Bijbel? Dan kunnen we nou soms geraakt worden en wat komt er dan soms ook in ons hart een diep verlangen om die God te dienen en van die God te horen. Het zal de Heere aangeschreven worden. Tot in de geslachten. Ja, wat wordt dat daar nou weer mee bedoeld? Ziet u wel drie dingen? Het zaad zal hem dienen. Het zal door God zelf worden gedaan. En het zal de Heere aangeschreven tot in de geslachten. Er staat ook weer een korte kanttekening bij. Anders tot geslacht, dat is tot voor een volk des Heren. Daar wordt eigenlijk mee bedoeld dat de Heere door de geschiedenis heen gaat met dat kerkvergaderend werk. Je hebt mensen die zijn soms heel somber. En die zeggen echt waar dat het met de kerk zo'n beetje opgehouden is in Nederland. Nou, ik weet dat niet. Het staat ook eigenlijk niet zo in de Bijbel. Dus ik moet eerlijk gezegd dat ik daar ook niet te veel naar luister. Nu zijn er andere mensen die zeggen, we maken ons toch druk om. Het komt met alle mensen wel goed. Nou, dat geloof ik eerlijk gezegd ook niet, want dat staat ook niet in de Bijbel. Het kwam met Kain niet goed. Het kwam met Judas ook niet goed. Mensen die niet luisteren of niet gehoorzaam zijn, daar komt het niet goed mee. En dan zegt de Heer die in de geslachten. Kijk, dan zegt de Heer, en toch zal ik, hoewel de duivel daartegen is en hoewel de mensen niet willen, toch zal ik van eeuw tot eeuw, van generatie naar generatie en van jaar naar jaar voortgaan met mijn werk. En dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Als je de discipelen erop uitstuurt en zegt, ga dan henen. Komt tot alle volken die boodschap, dan zegt hij erbij, en mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dus ik zal zorgen dat wat ik jullie opdraag, dat het ook tot vervulling komt. En daarom sta ik hier nog te preken. En daarom worden er straks misschien weer mensen toegelaten tot onze theologische school, om die goede boodschap te brengen, zodat ook het toekomende geslacht daarvan zal horen. En daarom krijgen we ook kinderen. Waarom krijgen wij eigenlijk kinderen? Dat is wel een hele goede vraag. En nou hebben we daar ook natuurlijk best op een antwoord. En dan, ja, dan hebben we kinderen omdat we dat fijn vinden, omdat we dat gezellig vinden, omdat we, hè, als ze dan intelligent zijn of goed kunnen fietsen maken of een mooi bedrijf opbouwen of weet ik wat allemaal meer, dan vinden we dat geweldig. Mag dat niet? Natuurlijk mag dat. In zekere zin blijven we natuurlijk wel gewoon mens. En genade, dat maakt van ons niet onmenselijke wezens. Maar toch krijgen we onze kinderen nog niet in de eerste plaats voor de dingen van deze wereld. We krijgen onze kinderen omdat God al vanaf het begin
En voor de zondeval af het begin van deze wereld heeft gewild. Toen schiep hij één man en één vrouw dat hij door voortplanting en door gezinsvorming zijn rijk zou komen. God schiep niet gelijk een hele bubs mensen. Nee, hij schiep één man, één vrouw. God schiep wel allemaal engelen. Maar niet allemaal mensen. Eén man, één vrouw. En het was Gods bedoeling dat die ouders kinderen zouden krijgen. En dat die kinderen ook weer kinderen zouden. Dat de aarde vervuld zou worden. En dat die hele wereld dan vol zou raken met allemaal mensen die hem zouden eren. Dat is door de zonde verhinderd en toen lachte de Satan. Toen heeft God zijn zoon gestuurd. En dan gaat God nog steeds door, van geslacht tot geslacht, om zijn koninkrijk te bouwen. Ouders, dat moet ik toch ontdekken hoor. We krijgen onze kinderen niet in dit pas voor de wereld. We krijgen onze kinderen met het oog op het koninkrijk Gods. En dat moet gebouwd worden. Zul u daar ook om denken? Als uw kinderen ouder worden. Moeten ze dan allemaal dominee worden of zo? Dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Dat kan ook niet. Dat hoeft ook niet. Als je de Bijbel doorleest, kom je mensen van allerlei omstandigheden tegen. Maar we hebben wel mensen nood die de Heer vrees. Zodat van geslacht op geslacht die goede boodschap wordt verteld en door de Heer wordt gezegend. Nou, vers 32. Ja, in vers 31 staat eigenlijk wat God belooft. Ik zal. Het zaad zal hem dienen. Het zal hem worden aangeschreven. En dan in de tweede plaats. Wat dat uitwerkt eigenlijk. Als God nou dat heerlijke werk van genade verheerlijkt. Dan lees ik in vers 32. Zij zullen aankomen. En zijn gerechtigheid verkondigen. Kijk, u zou natuurlijk kunnen denken, vers 31. Ja, nou ja, dat zijn maar woorden, hè. En vooral tegenwoordig in onze seculiere tijd, je ziet er maar weinig van. En bovendien in de kerk, ze maken meer ruzie dan dat er nou mensen worden bekeerd. Die kerk is ook een hopeloos gedoe. Dat zouden we kunnen denken. En onwillekeurig zetten we dan ook wel een streep door deze tekst en zeggen we, ja, het staat er wel in de Bijbel, maar dat geldt niet meer voor ons. Ik zeg niet dat u dat zegt, maar onwillekeurig denken we dat wel. En voordat die psalm dit er nou gaat eindigen, zet u er nog even bij. Zij zullen. Wat hier staat in de Bijbel, dat is niet vrome fantasie. Dat hebben we niet zelf bedacht, en heeft de dichter ook niet zelf bedacht. Maar dat zal ook realiteit worden. En dat staat in vers 32. En zij zullen aankomen. Maar God belooft, zal ook handen en voeten krijgen. Natuurlijk door de werking van Gods geest. En hoe zal dat dan handen en voeten krijgen? Aankomen en verkondigen. Ze zullen aankomen. En door aankomen vinden we meer in de Bijbel. Aankomen, toevloeien. Dat de Heer zal trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dan zie ik Rut aankomen. Dan zie ik Petrus aankomen. Dan zie ik Jozef aankomen. Ach, de hele Bijbel staat vol met mensen, jongeren en ouderen die aankomen. Tientallen, honderden voorbeelden in de Bijbel van mensen. Waar we het helemaal niet hadden van. Op de Pinksterdag 3000. Ze zullen aankomen. Jongeren en ouderen. En wat zullen die mensen die door God worden getrokken. En wat die genade Gods gestalte, wat zullen die doen? Wat doet de mens van nature? Wat doen wij? Wat doe ik? Nou, we lopen natuurlijk voortdurend met onszelf te koop. Want dat is iets wat ons buitengewoon ligt. In de wereld. Je hebt voetbalgoden en weet ik wat voor meer mensen. En die zijn allemaal met zichzelf te pronken. De een die pronkt met zijn geleerdheid. De ander pronkt met zijn kunsten. Een derde pronkt met zijn bekwaamheden. En je komt ook in de kerk tegen. Je komt het overal tegen. Dat is nou een mens van natuur. Die loopt nou voortdurend met de grote trommel van zichzelf. En dan staat hij maar op te trommelen. Hoe belangrijk hij wel niet is. En dat vind je nou overal. En het ergste vind je ook naar bij jezelf. En dat is het ergste. Dan zijn we weer met onze eigen winkel en onze eigen handel bezig. En dat behaagt God nog helemaal niet. Daar heeft God nog geen enkel behagen in. Weet u waar God een behagen heeft? Dat staat in de tekst. Ze zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen. Wat God nou recht oordeelt. Waar God aangenaam is. Wil ons enkel onrecht, zijn gerechtigheid verkondigen. Betekent hoe een zondig mens weer in een rechte verhouding komt met God. We gaan er volgende zondagmiddag over nadenken. En die gerechtigheid, die krijgt gestalte. En dat is de grote inhoud van het evangelie. Recht voor God. Door de persoon van de zaligmaker, door de Heer Jezus. Zullen de Heer Jezus verkondigen. Als de enige redder. Als de volkomen redder. Als de gewillige redder. Als de algenoeg belang en roodheid draagt. De banier boven 10.000. Waar kun je een waar kind van God aan herkennen? Die kan in de nood van zijn leven. Uiteindelijk over één ding stamelen. Op de eeuwigheid aangaat en hij gaat God ontmoeten blijven. Maar voor hem één grond, één ding over. Zijn gerechtigheid. De persoon van de middelaar. Al het andere. Echt gemeente, kijk niet naar mensen. Steun er vooral niet op, want je valt er echt mee om. Dat Jezus alleen blijft over. Ik heb het al meer gezegd, ik ga het nog niet herhalen. Tevreden met het lam. En dat is zo'n diepe waarheid. Hè? Tevreden met die zaligmaker. Dat leert de Heer zijn kinderen. Zijn gerechtigheid verkondigen. Dat er in hem. Voor zo een als ik. Zo een als u bent. Te krijgen is. We kunnen over twee dingen nooit genoeg verwonderen. En verbijsteren. Over de dood en de verlorenheid waarin we liggen. En we ons geweldig naar onze zin hebben. Kunnen we ons nooit genoeg over verbijsteren. We kunnen ons nooit genoeg verwonderen. Over de oneindige genade. Die God in Christus aan een schuldig mens wil bewijzen. Dat is uiteindelijk met woorden niet te zeggen. Maar het wordt wel geleerd. Door allen die hem vrezen. En daar heb je nou een heel leven voor nodig. Om daar iets van te verstaan. Paulus zegt in Filippenzen 3. Ik acht alle dingen. Dus alles van hemzelf. Schade en drek. Om de uitnemendheid der kennis. Van de Heer Jezus Christus. En weet u wat Gods kinderen straks in de hemel doen? Ze het lam volgen waar het ook heen. Ze raken die gewonden. Die zalig maken. Hebben hem lief. Omdat hij hem eerst heeft lief gehad. Zullen we van hem spreken. En begeren alleen maar uit hem te leven. En dan tenslotte. Slot van deze psalm. Omdat hij het heeft gedaan. Wat betekent dat? Nou, omdat het allemaal door God gewerkt wordt. En dat God dat tot stand brengt. En hij er ook de eer van ontvangt. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loven hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn gangen. Met amen, amen na. Daar eindigt het. In de eer en in de glorie, in de grootmaking van God. En dat omdat hij het gedaan heeft. Nou, dan zijn we aan het einde. We hebben gedoopt. We hebben naar Gods woord geluisterd. En nu hebben we gezien. Het zaad zal hem dienen. Misschien zegt u, ik heb er nog niet zoveel van begrepen. Nou, dat kan. Koop een Bijbel. Zoek eens iemand op die er wat meer van weet. En laat u onderwijzen. Ooit ging er een man van Jeruzalem naar Gaza. Hij begreep het allemaal niet zo goed. En hij was aan het lezen in die Bijbel. En toen vroeg iemand, verstaat u dat ook? En toen zei die man op die wagen, hoe zou ik nou kunnen zomaar niet iemand onderrichten? En toen kwam Filippus bij hem en die is hem toen gaan uitleggen wat het allemaal betekende. En toen kwam die man tot het geloof. Behorend in de Bijbel, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dus als u het niet begrijpt, laat u onderrichten. En stel u open voor dat onderwijs. Misschien zegt u, ik heb er niet zoveel belangstelling voor. Dat vind je in de weer, dat vind je in de kerk. Dat vind ik dan wel jammer. En ik zou u dan toch van harte willen aanraden om er dan toch eens mee te beginnen. Misschien zomaar eens stilletjes. Misschien zomaar eens een moment. En ik denk van ja, het leven is maar zo kort. Zou ik er toch niet eens wat van lezen? Ja, zegt u maar. Nou ja, baat het niet, het schaadt ook niet. De heer Jezus begon ooit eens een gesprek met een vrouw. Ja, dat was nog geen nette vrouw. Nee. Had al 5 mannen gehad, we zouden zeggen. Dus iemand die op de walletjes de geld verdiende. In Amsterdam. En dan komt de heer Jezus lang en die gaat met die vrouw praten. En vrouw, wil u mij eens wat water geven, want ik heb dorst. En dan zegt die vrouw, u zo'n nette man, wilt u nou van mij water? Ja, ik wil graag van jou wat, geef maar eens wat water. Ja, maar trouwens vrouw, weet je wat, ik heb ook water. Heb u water? Waarom vraagt u dat dan? En dan begint hij zomaar een gesprekje. Dan vertelt hij wat van het water des levens, en hij dat water des levens is. En wie dat nou drinkt, die krijgt nooit geen dorst meer. Het is toch goed afgelopen met die vrouw? Ze is gestorven en ze is nou al lang in de hemel. En ze juicht voor Gods troon. Dat kan ook vandaag nog, hè. Maar staat allemaal in de Bijbel om ons te leren hoe de Heer dat werkt, ook vandaag. Misschien zegt u, hou maar op. Ik heb het al zo vaak gehoord, ik heb er niks mee te maken. Zij zullen aankomen, echt waar hoor. We kunnen ons wel een beetje verzetten en tegenstribbelen. Maar die hemel die komt echt wel vol. Alleen, het zou nou een voorrecht zijn als we gewillig gemaakt hebben. Nou, een beetje kom met zijn geest. Ja, dat kan ook voor mij. Ja, kan het. De grootste boef kan het, echt waar. Want de heer Jezus kwam voor zondaren. Misschien zegt hij, ja, maar ik vind het best wel moeilijk. Nou, die mensen kom ik ook vaak tegen in de Bijbel. De heer Jezus zegt ook, strijd om in te gaan. Strijd om in te gaan. De heer zegt niet, dat is heel makkelijk en het gaat allemaal vanzelf. Nee, dat staat nergens in de Bijbel. De Bijbel vertelt ons juist dat het een strijd is op leven en dood. En tenslotte nog één ding. Omdat hij het gedaan heeft. Misschien zegt u, ja, ik geloof toch dat er iets van waar is in mijn leven. Hoeveel, dat laat ik maar aan de Heer over. Dan ben u het ook wel van harte eens met het slot van die psalm. Omdat hij het gedaan heeft. Omdat hij daarmee begon. Omdat hij dat voortzette. En hij ook alleen alle eer ontvangt in Christus. Voor een ellendig mens. En dat is de zaligheid. En zo worden mondaren bereid gemaakt. Voor die grote eeuwigheid om dan hun koning en zaligmaker te ontmoeten. En eeuwig bij hem te zijn. Amen. Slotzang gemeente, psalm 22, het laatste vers. Ze komen aan door het goddelijk licht geleid. En wat er verder volgt.
Namens de kerken delen we u nog mee dat deze week de collecten bestemd zijn voor het deputaatschap Israël Kerk en Schulddelging. En ook een verzoek bij het uitgaan dat u na de zegen even wacht, zodat de koster u zegt wanneer u de kerk mag verlaten. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en Heere behoede u. De Heer doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.